Ik moet soms wat kwijt, wat ik vind ervan. Littekens en jeuk, die koester ik maar dan.
Bon dia, senor Geiras.
Motto, bon dia. Kapitaal, Erik, het is koud.
Koud, 11 graden.
Wat is hier aan de hand? Is er sprake van de omgekeerde opwarming van de aarde hier in Portugal? Nou,
kijk, Yves, we hebben hier in Portugal zoveel windmolens neergezet.
Ja.
En zoveel zonnecellen. Mm. Dat er helemaal, en elektrische auto's en alles, en weet je, geen gasaansluitingen, en je mag geen windjes laten, en er zijn geen koeien meer, en weet je, dat is gewoon, ja, je mag niet meer in je handen klappen, je moet lopen naar je werk. Zelfs de dynamo's zijn van de fiets gehaald. Er is geen CO2 meer hier. Dus de temperatuur is drastisch gedaald. Ja. Ongelooflijk.
Wat doe jij ook van, we moeten om 11 uur hebben die demonstratie van de LHBTQ-gemeenschap in Silvers. Ben je daarbij?
Jazeker, jazeker. De helft van mijn personeel heb ik vrijgegeven. Ja. Omdat ik, die moeten meelopen. En ik heb allemaal oranje-roze borden gemaakt. Uit Hollandse solidariteit. Wij uit Amsterdam, wij uit Nederland. Steunen de LHBTQUFGH. En we hebben ook gevraagd of alle imams van al die moskeeën meelopen. Die zijn ook aan het protesteren. Mm. Want één van de homo's die in Silvers meelopen voor gelijke rechten. Die heeft een tweet gegeven dat hij pro-Israël is.
Oh nee, ja, Erik.
Ja, dus dat is ellende. Dus er is een groot protest gekomen van alle moskeeën hier in de buurt. En die willen die man cancelen.
Begrijp ik. Want ik moet om 1 uur moet ik ook spreken. Dat is dan zeg maar bij Lulé. Dat is een. Dus ik heb heel druk vandaag. Dat is Queers for Palestine.
Ja, ja, ja. Chickens for Kentucky Fried Chicken.
De queers die willen dat graag tonen. En dan ga ik laten zien, zeg maar, met 1 queer hoe het voelt als die van een flatgebouw wordt gegooid.
Zeker, zeker, zeker. En ik ga, zoals je weet, morgenmiddag heb ik een belangrijke lezing aan de westkust in Al-Jazour.
Ja.
Ja. En dat is eigenlijk, dat is ondergronds. Hmm. En dat zijn voor moslims en joden die waarschijnlijk uit de kast komen en daar hun ouders van, die zich zorgen maken, die zijn daar en daar, ik ben ingehuurd, ik krijg daar €1.750 voor, Yves, handel is handel.
Wordt dat gesponsord, Erik, door
Vaseline? Jazeker, jazeker. Ja, het wordt gesponsord door Shell, dat wordt gesponsord door GroenLinks.
Maar niet door Vaseline?
Door?
Vaseline.
Nee. Het begint wel met een vas, maar het is eigenlijk Vattenfall die dat
speelt. Oh, Vattenfall, oké. Okay.
Vattenfall, ja.
Leuk, Erik.
Ja, leuk. En dan ga ik morgen spreken met die verontruste ouders. En hopen dat het niet uit de hand loopt. Ach, ook misschien weer wel, want dan heb ik weer een leuke post voor social media, weet je wel. Kan ik weer, mijn afschuw afspreken en zo. Dus, leuk, hè?
En vanavond, Erik, om 6 uur, dan hebben we een borrel bij Villa Vita Park.
Oh,
met Guy Verhofstadt en Rutger Bregman, want die gaan het hebben over granaten voor Oekraïne.
Granaten voor Oekraïne, ja, GVO, hè, GVO.
Ja, dus dat hebben we ook nog.
Ja, die granaten voor Oekraïne. Ik heb daar veel reacties op gekregen trouwens, Yves, alle gekheid op een stokje.
Hmm.
Omdat dat stuk van Buitenhof, wat ik toen donderdagavond stuurde met die smeekbeden, dat van de vorm in plaats van een schilderij, familie van de vorm in plaats van een schilderij, granaten koopt, zoals Rutger Bregman verkondigde in Buitenhof. Daar zijn mensen toch een beetje, die hadden dat allemaal niet gezien.
Nee, dat klopt.
Heel veel mensen zijn daarvan geschrokken.
Ja.
Dat is, maar oprecht, hè, ik maak nu geen grapje, ik ben oprecht van geschrokken. Dus hoe, hoe, Hoe kan nou zo'n man die 3 miljoen boeken verkocht heeft... in principe, wat zal je hebben? 5 miljoen? 3 miljoen? Ik heb geen idee. Dat vragen van families, dat was best apart. Maar goed, we hebben ook een agenda.
Maar Erik, even toch, hè? We gaan zo aan de agenda. Maar weet je wat het is? Nee, maar het is toch wel boeiend. Kijk, we hadden van de week over wat is bij jou in de week een slechte dag. En toen zei jij, ja, maandag.
Ja.
En dan ben je een beetje fucked up. En dat is normaal, hè? Je kan niet de hele week vrolijk zijn. En ik heb tegen jou gezegd, ik kan heel slecht tegen onrecht in zaken doen, draaien, liegen. Dan kan ik escaleren in mijn hoofd.
Nou, ja, weet ik. Dan ben je wel eens onverstandig ook dan, vind ik.
Ja, ben ik ook onverstandig. En dat zo ben ik. Nou, en dat ga ik ook niet veranderen. Dat is een emotie. Je kan met mij alle kanten op. Maar als mensen gaan liegen of dingen bedenken of ontkennen, dan escaleer ik. Maar zo moet je het in het groot zien, Erik. Dus we hebben te maken met allemaal potentaten in de wereld. Met onwaarschijnlijke ego's. Alleen die gaan dan over een land of over een regio. En dat gaat allemaal om eer. Dus als je altijd maar blijft inhakken op die mensen, worden ze alleen maar radicaler. Het klinkt misschien te simpel om het zeg maar op het tafelkleed te krijgen. Maar ik denk nog steeds dat als je met respect omgaat, ook met wereldleiders die je verafschuwt, dat de oplossing vaak dichter in de hoek is.
Nou, dat heb je mooi gezegd, Yves.
Ja.
Dat vind ik een hele mooie.
Mooi. Ik vind dat ook echt mooi gezegd van mezelf.
Ik ben altijd een voorstander van om een podcast vreedzaam te beginnen.
Ja, heel mooi, Erik.
Ja, dus even een voorbeeld. Jij vindt... laat ik nou Poetin niet eens een keer nemen. Netanyahu.
Ja.
Ja, Netanyahu. Ja, Netanyahu zit toch in een democratie, hè? Ja, ze zeggen wel dat het een potentaat is, maar Netanyahu heeft ook met een parlement te maken en met een coalitie.
Nee, ik vind Poetin een prima voorbeeld.
Ja, Poetin is een prima voorbeeld, ja. Waarom gewoon? Maar even voor de goede orde, Macron bijvoorbeeld, die zat voordat hij Oekraïne binnenviel, zat hij daar 3 keer in de week. En volgens mij heeft Macron Poetin met veel respect bejegend.
Ja, maar niet met voldoende slimheid.
Nee.
En niet met voldoende kennis. Kijk, Erik, ik weet niet hoe jij dat ziet, hè? Straks hebben we die Amerikaanse verkiezingen. Ben je dan voor Biden of voor Trump?
Ja, kijk, op het begin vind ik dat we kunnen kiezen, die mensen kunnen kiezen uit 2 imbecielen.
Nee, oké, maar daar zijn we het over eens. Maar je moet toch kiezen.
En dan denk ik toch dat Trump moet winnen.
Ja, dat denk ik ook.
Ik denk toch dat Trump moet winnen. Maar ik denk niet dat Trump wint.
Dat denk ik wel.
Nee, er gaat wat gebeuren, Yves. Hij wordt of doodgeschoten, of hij krijgt een drone op zijn hoofd, of er komt toch iets boven waarvan ze denken, er gaat, let op, mijn woorden, het is nu maart, in november zijn de verkiezingen, er gaan in die 8 maanden naar die verkiezingen toe, er gaat toch iets gebeuren, Yves.
Ja, maar dat vind ik een makkelijke voorspelling.
Ja, dat is ook zo, daar ben ik ook weer met je eens. Je bent scherp.
Dat vind ik makkelijk, want die kans is natuurlijk heel erg legitiem.
Ja.
Alleen hij heeft al zoveel bagger over zich heen gehad, Erik. Van zo'n beetje alle westerse media die je maar kan bedenken. Die hebben elke campagne bedacht en ingezet die te bedenken was.
Weet je wat ik hoop?
Hij heeft het toch overleefd, Erik.
Ja, ik hoop. Ik bid tot God, zover God bestaat. Ook voor jou, Yves. En voor Annemiek ook. Die wil ik even de groeten doen.
Oké.
Maar dat... Op die leeftijd die Trump voor mij 78, dat ik. En wat die man allemaal doorstaat,
ja.
En die zie ik maar weer van stadion naar stadion trekken. Van Mar del Lago komt hij binnen, hij danst. Hij blijft er goed uitzien, het zal allemaal wel schmink zijn. Rechtszaak na rechtszaak, boetes na boetes. Moet zich de hele dag gedragen, de hele godsganse dag in de schijnwerpers. Hoe houdt die man dat in godsnaam vol? En ik wens dus dat mijn fitheid en energie op die leeftijd net zo groot zijn, Yves. En die van jou ook.
Ja.
Wat een kerel. Wat een kerel.
En maar ook, dan stond hij weer, ging een balletje afslaan daar.
Ja.
En hij slaat hem nog ver, hoor, Erik.
Ja.
En dan heeft hij ook nog die swing vanuit de buik. Hè. Je moet vanuit de buik swingen altijd.
Oh ja?
Ja. Ja, je moet de kracht altijd vanuit je core halen bij golf. Niet vanuit je armen. Die zijn ondersteunend, zeg maar, in de beweging. Ik vind dat knap, Erik. Van die man.
Ja.
Maar dat hoofd, hè? Ik bedoel, dat wat geldt. Kijk, een hoofd is vaak een invloed op je lichaamssituatie. Je kan soms zo moe zijn in je hoofd dat je hele lichaam erin mee wordt gesleurd. Dus heeft die man dan, is het een autist, Erik? Komt het niet bij hem binnen? Is hij gewetenloos? Als al die bagger over je wordt uitgestort, dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan om daar mee om te gaan. Of is dat een soort sport of zo?
Ja, ik denk dat het. Ik weet nog dat ik ruzie met de overheid kreeg, Yves, gigantisch. Ik kwam in de krant, ik kwam in slecht daglicht. En ik was zo boos dat het me allemaal was aangedaan. Ik was echt boos dat ik helemaal in de aanvalmodus ging. En daardoor ook automatisch in een soort overlevingsstrategie kwam en heel veel energie kreeg. Ik denk dat dat het is. Ik denk dat hoe meer je Trump aanvalt, hetzelfde als met Poetin. Misschien is dat narcisme, hè? Ik weet het, misschien...
Nee, dat zit in je systeem, zit dat.
Natuurlijk. Ja. Maar ik wil het in een hokje zetten, wat iedereen dan doet. Maar goed, laten we dat eigenlijk niet doen. Maar dan, dat voor heel veel mensen, ik heb dat ook. Ik ken dat gevoel, waarschijnlijk in Poetin, en voor mij heb jij dat ook. Ja. Dat je dan, omdat je aangevallen wordt, die aanvallen juist omzet in energie om terug aan te vallen. En dan word je ook wel eens onredelijk.
Nee, maar dat klopt. Maar wel leuk dat je mij vergelijkt met Trump en Poetin. En ja, jij hebt dat ook. Zo'n mooie start van deze ochtend.
Ja, maar ik kan je ook gewoon heel hard met een mes in je been steken, hè?
Ja. Ja, Erik.
Wil ik ook wel eens een keer doen, jou in je been steken.
Ja, nee, maar ik zei het toch van Quincy?
Ja.
Ik had wel gelijk.
Ja, natuurlijk. Nee, je hebt vaker gelijk. Ja, wat zeg je nou? Waarom moet je gelijk hebben, Yves? Moet je, mensen vragen of ze applaudisseren voor je?
Nee, maar waarom ik dit een mooi voorbeeld vind, is omdat al die analisten, die begrijpen die Russische mentaliteit niet. En die Russen die gaan meteen aanstaan op het moment dat Promes, als een soort halve Rus, naar Dubai gaat om te trainen voor Spartak Moskou. Spartak Moskou is gelinkt aan het Kremlin. En dan zeggen ze, ja, wacht even, als we dat accepteren, dan kunnen Russen niet meer vrij reizen naar Dubai. Dat moeten we niet accepteren. That's it. Dat is het hele verhaal. Wij denken niet zo, dus we begrijpen dat ook niet. Dus ja, dat is gewoon de hele kern van het verhaal. En daarom wordt Promes niet uitgeleverd. En als hij wel wordt uitgeleverd, Erik, dan staat er iets groots tegenover wat wij niet zien.
Oké, maar Promes is toch aangehouden omdat hij na een ongeluk was doorgereden?
Nee, dus wat ze zeggen is dat hij in Dubai, dat daar een ongeluk was geweest en dat hij dat blijkbaar is doorgereden. Maar ja, Erik, dan krijgt hij een boete van 10.000. Het maakt helemaal geen reet uit. Ik begrijp het niet, die Quincy. Maar het is een leuk joch. Ik weet niet. Maar Erik, ik kan toch zeggen dat ik iemand een leuk joch vind als ik hem op die manier altijd heb gekend. Ik ken de feiten niet. Ik weet het niet. Ik heb geen idee wat er is gebeurd. Ik weet het niet. Het enige wat ik weet is dat ik een hele leuke jongen vond. En voor de rest weet ik niks. Ik moest het alleen maar uit de krant halen. Nou, maar jij vertrouwt natuurlijk alles wat er in de krant staat, toch?
Nou, luister, kijk. Ja. Jij hebt gelijk. Ja? Jij kan alleen maar beoordelen van wat je gezien hebt, wat je ontmoet hebt. Dat weet ik. Ja. Ja? Maar ik heb beelden gezien weer gisteren. Dat was ook op Vandaag Inside. En van mij mag hij. En dan staat hij in een discotheek met de een of andere halve hoer. Met die gigantische kanonnen. Ja?
Ja?
En, ja,
dat is goed.
Ja, ik denk dat het betaalde liefde is, Yves. Ik bedoel, je komt niet zomaar een soort Braziliaanse tegen met een E-cup per ongeluk. He, dus dat werkt zo daar, hoef ik je niet uit te leggen. Nou, maar prima dat hij dat doet. Voor mij mag je dat al eventjes de drie tegelijk. Met een X-cup. Maar zorg nou niet dat het op social media nou terechtkomt. En dat doet hij dus wel. Met zo'n blik en zo'n gedrag van, nou, jullie kunnen me niks maken.
Kijk, nee, maar Yves, dat is het. Nee, maar dat is dom, Erik.
Ja,
dom.
Maar kijk. Ja, nou, dat is, Yves, kijk. Ik denk, jij kan het een leuke jongen vinden vanuit je eigen ervaringen. Maar ik denk, en ik heb het je vaker gezegd, er bestaat het gebied tussen normaal en geestelijk gehandicapt. Dat is een grijs gebied, ja. En daar zit Quincy Promes ook in. Het is een geestelijk gehandicapt jongen. Licht geestelijk hard. Dat doe je niet. Die heeft geen IQ. Die heeft geen intelligentie.
Nou, geen EQ waarschijnlijk.
Ja, alle wat het ook is. Ja, ja. Dus dat is wat mij betreft Quincy.
Maar hij had misschien een andere advocaat moeten inschakelen, Erik. Misschien had hij Khalid Kassem moeten inschakelen om zijn belangen te vertegenwoordigen.
Ja, daar heb ik veel over nagedacht, Yves.
Ja, daar ben ik toch heel benieuwd naar. Daar hebben we het helemaal niet over gehad. Hoe kijk jij nou naar dat hele verhaal?
Nou,
misschien even goed om het even kort uit te leggen voor wie dat niet gevolgd heeft.
Ja, als iemand het niet gevolgd heeft, ik denk dat onze podcastluisters gevolgd hebben dat er tapes zijn uitgelekt uit het kantoor van Peter R. de Vries.
Ja.
Waarin Khalid eigenlijk toegaf dat hij een soort van ambtenaar had omgekocht. Maar dat was eigenlijk weer niet zo. Vervolgens kwam het tweede verhaal en daar heeft Royce de Vries heeft gezegd: dat wil ik niet in de krant hebben van het AD, omdat dat een levensgevaarlijke situatie is. In eerste aanleg heeft hij gelijk gekregen, in hoger beroep heeft hij daar geen in gelijk gekregen. Dus het AD heeft een artikel gepubliceerd waarin het eigenlijk in een gesprek duidelijk was dat Khalid, zeker vanuit zijn jeugdvriendschap met Taghi, meer met Taghi contact had. En we denken allemaal dat Taghi indirect Peter R. de Vries heeft vermoord. Dus dat begint een hele kleffe, vieze situatie te worden. En Khalid heeft overigens 8 panden in bezit in Amsterdam. Zo voor een advocaat, vind ik nogal wat. Werkend voor BNNVARA. Zo. Die zijn altijd een beetje anti-rijk, anti-geld. Maar Khalid heeft meer met het hele gebeuren van Taghi contact gehad dan hij altijd heeft gezegd. En dat gaf hij toe in de tapes. Maar nu, tromgeroffel. Niemand heeft eigenlijk nog echt opgeschreven waar die tapes vandaan komen.
Nou. Nee, maar daar hadden we het de vorige keer over.
Ja, wat hebben we dan vorige keer over gehad?
Daar waren we over aan het filosoferen.
Nou, ik denk, kijk, ik ben eens een keer wat dieper ingedoken in de relatie Peter R. de Vries en onze vriendin Tamina Akevi. Ja? Ja. En Tamina, dat was toch een grotere liefde van Peter R. de Vries dan we dachten. Dat was echt een hartstikke goed stel. Die weliswaar, zij wilde een beetje uit de media blijven toen Peter nog leefde. Ging ook verschillende. Ze gingen niet samen het vliegtuig in. Weet je, ging eerst hij, dan zij, maar ze kwamen wel naast elkaar te zitten. Dat soort dingen, want zij wilde niet te veel. Nou, ik denk als Peter R. de Vries een vertrouwensrelatie met Tamina Akevi had, dan heb je waarschijnlijk kans dat Peter die tapes bij haar thuis heeft opgeborgen. Dat is een grote kans. Nogmaals, een gigantische disclaimer, want ik beschuldig Tamina niet daarvan. Maar Tamina is natuurlijk na de dood van Peter R. de Vries totaal genegeerd door de familie. Ze kwam toen met een interview in de Volkskrant. Zij is de familie, zeker de ex, de moeder van Royce, waarschijnlijk boos over geworden. Royce kiest altijd voor zijn moeder. Die denkt, wat moet dat wijf? Ken er amper. De zoveelste vriendin van mijn vader. Wat meet ze zich wel aan? Ja? Dus die Tamina zou dus kunnen, disclaimer 2, die is daar boos over geworden. Maar ja, die heeft dat doosje van Peter R. achter in de boekenkast gevonden. En wat daar allemaal in zit, ja, er zit misschien ook wat belastende dingen van Peter R. die ze eruit gehaald hebben, heeft ze, denk ik, disclaimer 3, na ampel beraad aan de media doorgespeeld. En dat is volgens mij de basis van alle ellende. En dat is niet netjes van Tamina.
Nee, het kan hoor, wat jij zegt. Want kijk, je weet, ik had Peter een keer bij mij op kantoor. Voor een podcast. En dat was geregeld door een ex-liefje van Peter die voor mij werkte. Dus Peter heeft een soort loyaliteitsgevoel. Dat als die dame in kwestie dat dan vraagt, dan doet hij dat voor haar. Hij deed dat niet voor mij. Dus dat was heel ongemakkelijk, dat gesprek wat ik met hem had in het begin. En daarna was hij ontspannen. En toen was het eigenlijk heel prettig en aangenaam. En je weet van Peter, dat weet iedereen, die was altijd heel open, dat hij heel veel relaties had. Toen hij ook nog met die andere dame ging, die schilder, had hij ook altijd allerlei relaties. En ik weet dat hij bijna obsessed was van die Tamina. Daar was hij helemaal gek op, Erik.
Oh ja? Hoe lang speelde dat?
Oh, dat weet ik niet. Maar ik weet nog toen hij bij ons was. Toen was die dame die dat had geregeld. Ja, die vond Peter ook nog leuk. Maar goed, zijn hart had hij verpand aan die Tamina. Dus,
wanneer
dus
was dat? Wanneer was dat ongeveer? Sorry dat je in de reden van. Maar wanneer was dat?
Dat is
ongeveer.
2-3 jaar geleden, Erik.
Oké. Ja? Ja, ga door. Ja.
Dus ik denk wel dat wat jij zegt, dat daar een kern van waarheid in zit. Want hij was best wel obsessief van die vrouw. En als je obsessief bent van iemand, dan ga je dus ook beroepsfouten maken door vertrouwelijke informatie te delen. Ja. Of dat je zegt, ja, ik heb dit even in de kluis, dat is heel vertrouwelijk. En waarschijnlijk is zij geradicaliseerd, want het klopt wat jij zegt. Zij is toen heel erg gebashed.
Ja.
Je hoort er niet bij. Je praat namens Peter, terwijl je eigenlijk helemaal niet namens hem hoort te praten.
Ja.
En je weet ook, een kat in het nauw maakt rare sprongen.
Precies.
Dus het kan. En vrouwen, ja, ik ga nu heel erg generaliseren, maar ik kan me oppassen.
Kijk uit hoor, kijk uit. Hè. Anders heb ik zondag weer een lezing over jou, hè?
Ja, daarom.
Oké.
Maar vrouwen kunnen nog wel eens wraakzuchtig zijn als ze dat gevoel hebben. Ja, Erik. Ik vind het wel een goede theorie van jou.
Dankjewel, jongen.
Maar ja, wat ik niet begrijp, dat laten we er nou van uitgaan dat er meer aan de hand is, zeg maar, in de brugrelatie tussen Khalid en die hele groep. En dan zou het zelfs zo kunnen zijn dat de vader van Royce vanuit die groep, zeg maar, vermoord is geweest.
Ja.
Waarom is die Royce zo fel tegengekant dat die tapes openbaar worden? Dus er zit nog veel meer bagger in. Dat kan niet anders.
Kan niet anders.
Die bagger gaat nog komen.
Ik denk dat het AD veel meer heeft. En ik denk
Hebben ze ook.
Maar ik denk dat Tamina ook niet alles gegeven heeft. Want als Peter dit al opgenomen heeft met zijn eigen kantoorgenoot en zijn zoon.
Ja.
Wat denk je wat hij wel nog niet meer heeft opgenomen, Yves?
Ja. Weet je dat ook zo raar is? Ik ben een keertje bij hun geweest, hè? Op hun kantoor.
Op de Geira-tape. Ja, nee. Leuk.
Nou ja, misschien hebben ze dat ook opgenomen. Ik weet dat nog. Zij zaten in de buurt van de arena met hun kantoor. En toen had ik met Khalid afgesproken. Gewoon een kopje koffie drinken.
Waarom? Waarom? Hoe bedoel je gewoon afgesproken?
Ja, gewoon. Dat ging toen. Dat ging wel ergens over. Dat ging ergens over.
Wil je dat delen met ons?
Nee, dat is niet. Nee, dat ga ik niet doen. Dat ging ergens.
Zo, ik vind het wel. Kijk uit wat je zegt, Yves.
Nee. Maar dat was niet heel. Niet, dat is niet heel breaking of zo. Maar dat ging ergens over. Mm-hmm. En toen vond ik ook hun relatie ongemakkelijk, Erik. Dat is gevoel. Ik vond het ongemakkelijk. Dus er speelde al meer tussen. Maar weet je wat het is? Kijk, dus al die advocaten kwamen, zeg maar, die schoven aan bij Umberto Tan. En die gingen allemaal uitleggen met Gerard Spong voorop dat het allemaal een flutartikel was. En dat het te gerechtelijk allemaal niet relevant is. Nou, dus dat artikel werd eigenlijk van die AD-journalisten naar het tafelkleed gebracht. Maar wat ik vind, Erik, en dat is voor mij de kern van het hele verhaal. Of het nou wel of niet te gerechtelijk waar is. Khalid, die zat om 7 uur met publiek geld. Over alle kwesties notabelen te interviewen. En dat kan een burgemeester zijn, Erik. Dat kan een politieman zijn. Dat kan een lid van de Tweede Kamer zijn. En op die manier infiltreer je dus op een hele rustige manier in het normale eigenlijk van het politieke en het staatsrechtelijke systeem. Want na een uitzending, Erik, wordt er altijd een drankje gedronken en dan wordt er altijd gezegd, oh, kom een keertje bij me langs, een lezing houden. Ja, dat is voor mij de kern van het verhaal. Dat als Kassem op tv ontkent dat hij een band heeft en dat blijkt dus niet waar te zijn met die groep. Dus daar heeft hij gewoon over gelogen. Dat is natuurlijk buitengewoon onhandig van hem geweest. En daar moet het over gaan. Dat is het enige wat ik relevant vind. En de rest, Erik, ja, ik weet het niet. Ze zoeken het maar allemaal uit met elkaar.
Ja, maar kijk, ik sta even buiten. Dus weet je te roken. Maar
lekker.
Iemand die zo'n enige band heeft met Taki en consorten. Met die Italiaanse maffiabaas waar hij in Dubai naartoe gegaan zijn. Die kan toch überhaupt niet voor de publieke omroep werken?
Nee, maar daar gaat het om. Maar dat is de kern. Dat vind ik ook. Mm-hmm. En dan gaat die Umberto dan, Erik. Die heeft geen idee, hè? En die zit dan over dit soort thema's. En dan moet je even luisteren hoe Umberto dan Raffia Imperiale uitspreekt. Die maakt er een hele show van. Die heeft geen idee. Jij hebt hem ooit een kwispelende Labrador genoemd.
Ja.
Ik denk dat je daar gelijk in hebt, Erik.
Ja, het is een aardige kwispelende Labrador.
Hij is heel aardig.
Niet normaal aardig.
Nee. Maar ik weet niet of hij aan dit soort grote, ingewikkelde thema's moet komen.
Ach, misschien is het wel beter dat je niet zo'n uitgenaste gozer aan tafel hebt zitten. Maar kijk, je ziet
natuurlijk,
maar je ziet natuurlijk nu wel dat je als Jeroen Pauw... Hè, wat een verschil als Jeroen Pauw... Wat een genoegen om naar die man te kijken eigenlijk. En naar die man te luisteren.
Maar dat zeg
jij
nu,
hè? Het is zo goed.
Dat zeg jij, hè? En dan ga ik...
Ja, dat zeg ik ook.
Kijk, ja, maar jij zegt dat, hè? Dus we hebben nu... Bert Huisjes is gecanceld.
Ja.
Van Nieuwkerk is gecanceld. Theo Maassen. Alleen die Jeroen, die neemt enorme risico's. Die zit daar nu bij Biene en Vara. En die is een beetje de show aan het stelen. Want die is natuurlijk 3-4 levels beter als die Sofie en Khalid ooit geweest zijn. En die gekke Anneke 2, 3, 4 bij elkaar.
Ja.
Dus die Jeroen, die is te goed. Dus dat betekent dat die binnenkort gecanceld gaat worden. Dat kan niet anders.
Ja, een van de 500 vrouwen die een duwtje gegeven heeft, zal binnenkort wel weer een WhatsAppje laten zien.
Dus ik denk dat in de cancelmachine, we hebben nu zeg maar heel rustig deze week, heeft Bert Huisjes rustig zichzelf teruggetrokken. Theo Maassen, die kapte mee met Zomergasten. Ja, Jeroen is de volgende, Erik. Dat kan niet anders.
Mm-hmm. Ja, die heeft wat gehad, hoor. Die woonboot. Hij had een woonboot op de Zoutkeetsgracht. Ik weet dat goed, want ik had een pand gebouwd op de Bikkers Eiland. Mm. De Zoutkeetsgracht kon je daar zien. En ik was natuurlijk 's ochtends op de bouw en vroeg. En dus ik wist natuurlijk waar Jeroen Pauw woonde. Maar ja, zelfs om 11 uur waren de gordijnen nog dicht, hoor. Dus,
ik wil Jeroen adviseren om toch zeg maar wat fouten te gaan maken op tv. Stotteren. niet slim doen. Geen goede vragen stellen. Niet voorbereiden. Een beetje woke ook. Want anders wordt hij gecanceld. Hij neemt echt risico's.
Ja,
dus ik vind dat wij Jeroen Pauw moeten redden door hem heel duidelijk aan te geven dat hij echt even 3-4 stapjes terug moet doen qua kwaliteit.
Oké.
Anders is hij de lul, Erik.
Oké, helemaal goed. Ik wil ook een felicitatie doen, Yves, als het mag.
Ja, graag.
Ja,
aan mij?
Ik wil Jesse Klaver graag feliciteren.
Oké, leuk.
Jesse Klaver, je heeft het toch voor elkaar dat de grote bedrijven uit Nederland willen gaan.
Ja.
Dat is echt een felicitatie waard voor Jesse Klaver.
Ik vind Jesse, Erik, ik heb altijd...
Geweldig.
Ja, nee, maar Jesse is zo'n fantastische jongen met die pakken die hij altijd aan heeft. Ik vind het zo knap van hem dat hij nadat zeg maar Shell het land is uitgegaan, Unilever...
Ja, nou...
Dat Boskalis heeft ook al afstand genomen van Nederland. Ik heb jou verteld dat ik bijna elke ondernemer in Nederland die ik bezoek, elk familiebedrijf, dat zit gewoon, dat ze niet heel enthousiast zijn zeg maar, het beleid. En nu, ik heb het jou, volgens mij zei ik 2-3 weken geleden tegen jou, dat de ASML overweegt om naar Zuid-Korea te gaan. Nou, dat is nu ook helemaal in de pers gekomen. Peter Wenning heeft dat ook aangegeven. We worden eigenlijk behandeld als honden. Ja, dat is allemaal dankzij Jesse. En dat doet hij geweldig, Erik. Wij zijn op weg om een bananenrepubliek te worden. En dat met dank aan Jesse.
Nou ja, laat ik het zo zeggen. Je moet niet Jesse Sklavers assistent vergeten, Mark Rutte.
Nee, maar die is nu operatie Beethoven. Is die,
kijk, even, als ik even de microfoon mag, even voor Boskalis. Kijk, Boskalis die gaat dan ook een gedeelte van zijn hoofdkantoor, dames en heren... In het Midden-Oosten zetten. Dat zal wel zo'n Dubai of Bahrein of weet ik van worden. Maar die hebben wel 1 miljard verdiend verleden jaar. Hè? Dus dat vind ik wel een beetje raar. Ja? Je hebt 1 miljard verdiend. Dan mag je toch wel best 230 miljoen vennootschapsbelasting betalen of niet?
Nee, kijk, Dat vind ik ook. Ik vind sowieso, we hebben 1000 discussies gehad over die minimale winstbelasting van 15%. Ik bedoel, familiebedrijven, Erik, betalen gewoon 26,9% VPW. Hè?
Ja, dus, en dan de rest van de belastingen erbovenop met de loonbelasting en de dingen, die betalen gewoon de helft, punt.
Ja, nee, dus ja. Ik vind het nog steeds blijvend schofterig dat A, multinationals via Ierland-constructies werken, Bermuda, noem het allemaal op. Vaak geantemeerd door die mannetjes van McKinsey. Ik weet niet of je Hoekstra nog kan herinneren met zijn Panama-constructie. Dus ik vind dat onzin. Ik vind dat ook niet eerlijk.
Nee.
Alleen er is nog iets anders, dat je gewoon maatwerk maakt en dat je denkt van oké, hoe belangrijk is ASML voor de Nederlandse economie? In Veldhoven, Erik, daar werken 20.000, 30.000 mensen plus alle toeleveranciers die daarmee te maken hebben. Dat kunnen schoonmaakbedrijven zijn, de lokale horeca. Dat is heel relevant voor onze economie. Maar wij hebben geen maatwerk, dus bij ons is alles één druk op de knop. Dus de ondernemer, weet je nog? Tijdens corona hadden ze het over de ondernemer. Met Jesse Klaver voorop. Wij moeten gewoon een ministerie hebben van ondernemerszaken. Wat gewoon kijkt, oké, hoe belangrijk is dit bedrijf voor onze economie? Nou, belangrijk. Nou, dan ga je die mensen gewoon helpen. Dat vind ik wat anders inderdaad als Boskalis. Die gewoon leeft van baggerwerkzaamheden in het Midden-Oosten. Nou, prima, ga daar lekker zitten. Maar een ASML, Erik, dat is heel belangrijk voor onze economie. Heel belangrijk. Zeker.
Een van de bezwaren van ASML, en dat moeten we natuurlijk ook aantrekken, wat politiek wel te verhelpen is, is dat ze het opleidingsniveau missen van de aanwas van nieuw personeel. Kijk, dat zo'n ASML, die zit 6, 7, 8 jaar vooruit. Ja. Want ASML maakt eigenlijk machines die chips maken. Hè? Die maken geen chips, maar die maken machines die chips maken. Overigens las ik dat het nieuwste product van ASML, die machine, 60 miljoen euro kost. Ja? Een machine van 60 miljoen euro, heerlijk. Wat zullen ze daar verdienen? 30? 40?
Dat denk ik, ja.
Ja, lekker man. Lekker. Oh, mooie marges. Dus het grote probleem is voor ASML, of een van de grote problemen voor ASML, ik denk niet personeel. De belasting. Ja, niet de belastingdruk, maar het personeel. En daarom is het ook zo goed. Hè, dat, en het, ik moet zeggen, de politiek doet daar wel wat aan, hoor, Yves. Daar moeten we niet over zeiken. Nee. Weet je, ik vind echt, die jongens die uit Soedan komen en uit Eritrea, en uit Niger, en uit Eritrea, weet je, dat het is goed dat de Nederlandse staat dat soort jongens importeert, want die kunnen natuurlijk uiteindelijk ook allemaal aan de slag in de laboratoria van ASML. Kom op, nou.
Ziet al voor je, Erik, dat je bij ASML zo'n hele groep uit Eritrea. De jongens, gaan jullie lekker die chips bouwen? We hebben hele mooie klanten in Azië.
Ja.
Doe maar wat, joh. Je moet gewoon een beetje plakken en zo en knippen. En dan is het helemaal in orde.
Tuurlijk. En we gaan ook gewoon met de Ramadan een maand dicht, joh. Maakt niet uit.
Geen probleem.
Geen probleem, ga gewoon een maandje dicht, joh. Die mensen die moeten maar wachten in het Verre Oosten, in Taiwan en China, in Singapore met die machines.
Nee, ja, maar kijk, wat jij bedoelt is de expertregeling. En dat is natuurlijk in de basis heel onrechtvaardig. Want in Amsterdam, daar had Jos het een keer over. Kijk, een Nederlandse medewerker die betaalt 30%, 40%, 50% IB, ja. En zo'n expat, die wordt dan hier naartoe gehaald. Dus ook bij voetbal is dat zo. Hè? En die zitten dan soms op 15%, 20%, 30%. Dat is in de basis natuurlijk heel oneerlijk.
Ja.
En dat is wel het probleem van ASML. Dat zij daardoor niet, zeg maar, die toppers naar Nederland kunnen halen, omdat die belastingdruk te hoog is. Ik vind hem ook best ingewikkeld, hoor. Ik zou ook niet weten hoe je dat moet oplossen, want dat is het toch het onrechtvaardigheidsgevoel aan van, zeg maar, gelijke monniken, gelijke kappen.
Loonbelasting omlaag.
Dat is een,
en bezuinigen. Ja. En bezuinigen. Gewoon niet minder uitgeven. Kom op nou.
Wat ja, maar dat kunnen allemaal? Ze niet. Dat kunnen ze niet, Erik.
Ik heb nog een leuk weetje, Yves. Ik heb nog een leuk weetje.
Ja.
Als het mag. Nou, dat zal ik je uitleggen. Ik moest een toespraak houden voor mijn personeel. En ik ga een nieuw bedrijf beginnen. Dat vertel ik wel in een van de volgende uitzendingen. Met iemand, en die was hier ook. Mijn kinderen waren er ook. Ik heb de lijnen uitgezet. En toen heb ik het over ambitie gehad met de mensen. Dat heb ik uitgelegd. Kijk, wij zijn een bedrijf met verschillende culturen. We hebben Zwitsers, we hebben Nederlanders, Portugezen. We verkopen aan Fransen, Amerikanen. Dus het is heel multicultureel waar wij ons in bewegen. Echter, het gedeelte van de Nederlandse cultuur wil ik toch met jullie meegeven, want daar zit toch een ander soort ambitie in. En wat bedoel ik daarmee? Nou, de Nederlandse economie heeft een gross national, bruto nationaal product. We zijn de 1 biljoen overstegen. 1 trillion. Dat is 1000 miljard.
18e dus economie van de wereld.
Dus dat is dus dat wij met z'n allen aan diensten en producten voor 1000 miljard factureren, als het ware. Om het een beetje simpel te zeggen.
Ja.
Nou, dat is in Portugal, zeg ik, met 11 miljoen mensen, is dat maar 274 miljard. Ja, dat is een kwart.
Ja.
Nou, hè, ik zeg, dat heeft met een heleboel dingen te maken. 1, ons talent van de organisatie. En 2, dat heeft ook met ambitie te maken. Ik zeg, maar hoe verhoudt dat zich nou per hoofd van de bevolking? Ik zeg, nou, in Nederland hebben wij een bruto nationaal product van per hoofd van de bevolking 57.000 euro per hoofd. Dus of je nou een asielzoeker bent of Yves Geirat heet, je output is 57.000 euro. Vind ik veel. Mm-hmm. Want Duitsland bijvoorbeeld is 48.000 euro. Frankrijk is 243.000 euro. En Portugal, schrik niet, is maar 24.000 euro.
Nou, dat verbaast me niks, want in Portugal, Erik, als je hier een afspraak maakt om 10 uur,
ja,
dan bellen ze om 11:30 op van ja, we zijn ietsje later.
Ja.
Dat is gewoon normaal. Helemaal in de Algarve.
Ja. Mensen bellen als ze te laat zijn op, dat ze te laat zijn, omdat ze een parkeerplaats aan het zoeken zijn. Die heb ik elke dag.
Ja.
Ja, maar dus dat zijn toch wel behoorlijke verschillen. Nou is Nederland op één land na, per hoofd van de bevolking met de grootste output. Nou is de quizvraag aan Geirat. Welk land in de EU staat boven Nederland per hoofd van de bevolking bruto nationaal product?
En dan mag ik niet googlen. Even denken. Ik zou Scandinavië roepen ergens.
Nee, je moet het dichterbij zoeken.
Niet België, toch?
Nee.
Even kijken, dichterbij. Oostenrijk, Zwitserland?
Luxemburg.
Oh, Luxemburg, ja.
125.000 euro, hoe is het mogelijk?
Ja, maar Erik, dat is ja, sorry, maar dat zijn valse vergelijkingen. Dat is het bankaire systeem. Dus dan, dat is hetzelfde, Erik, als jij omzet gaat vergelijken tussen iemand die de hele dag ASML-machines aan het verkopen is, of een handelaar in bananen.
Yves, dus ik ben alleen maar de boodschapper. Waarom schiet je de boodschapper dood? Kom
ja,
op nou.
Ik vind wel echt. Ik vind dat je onze luisteraars nu op een fout spoor aan het zetten bent. Je dwingt
dan moet je me maar cancelen.
Ja. Nee, maar je zit ze gewoon naar Luxemburg te sturen, Erik. Hou er eens mee op.
Oh, oké.
Okay. Heb je daar pandjes?
Nee, pandjes. Je lijkt Erik Smit wel. Erik Smit. Als Erik Smit, hè. Ik vind het zo mooi, dames. Die Erik Smit van Follow the Money, hè. Die zet 2,5 miljoen euro om. En dan heb ik een beetje naar woorden met hem. Dan moet jij nou met je pandjes.
Ja, maar Erik, hij werkt daar helemaal niet meer.
Nee, weet ik. Maar ik doe in een week meer aan omzet dan hij in een jaar, weet je wel.
Ja, maar hij doet het niet meer. Hij is in stilte gewoon een beetje van het toneel verdwenen.
Ja, er is wat aan de hand, Yves. Weten we allebei.
Ja.
Ja. Ik denk dat hij even naar Zuid-Afrika is gegaan.
Ja, met Gordon.
Ja.
Ja. Hey, Erik, volg jij een beetje al die ontwikkelingen op het gebied van AI?
Ik heb me gericht op het feit. Dit is nieuw. Maar in zoverre, ik vind het zo vreemd dat Elon Musk, die ook toch een van de initiators is met die AI, in een soort combinatie, in een soort partnership, nu in proces is geraakt, in een juridisch conflict is geraakt met AI. Want hij zegt, ja, jullie doen net of jullie niet commercieel zijn, maar jullie zijn eigenlijk wel commercieel. En jullie moeten trouwens commercieel zijn. Maar nou is mijn vraag aan jou, en misschien jij weet daar wel misschien iets meer van. Met wie is hij nou eigenlijk in proces? Want ik lees geen namen, ik hoor alleen maar AI. Wie is nou eigenaar van AI?
Ja, nee, dat is weer zo'n misunderstanding. Dus je hebt OpenAI, dat is gewoon een slimme truc. Dat is gewoon een bedrijf. Dus OpenAI.
Welk bedrijf?
Nou, dat heet OpenAI en daar valt onder ChatGPT, Erik.
Ja, dat gebruik ik ook.
Ja, maar dat is hetzelfde als Google of Facebook. Dat is gewoon een bedrijf, Erik. En dat OpenAI, dat is opgericht door Sam Altman. Alleen, dat kan die jongen niet alleen. Dus die had daar allerlei verschillende grote aandeelhouders achter. Waaronder Elon Musk.
Ja.
Waaronder Peter Thiel. En Peter Thiel is een van de bekendste investeerders in Amerika. Dat is een echte shark, Erik. Zo'n private equity monster. Die heeft ook zijn geld verdiend met Facebook. En daar zijn allerlei gevechten op de achtergrond aan de gang. Wie nou de baas is. Wie zeggenschap heeft. En nu gaat Musk, die speelt nu de kaart. Dat... dat AI eigenlijk bedoeld is als een soort vrijplaats, net zoals internet ooit bedacht is en net zoals de Bitcoin ooit bedacht was, dat de Bitcoin dan voor een vrij bankair systeem, dat gedecentraliseerd iedereen bij het geld moet kunnen. Internet was een soort heaven voor informatie en open AI, dat zou zeg maar de hele wereld moeten veranderen. Alleen, zo werkt het niet met die jongens, want op een gegeven moment zien ze dat ze 1 miljard gebruikers hebben en dan denken ze, hé, dat is kassa. Dus er zijn gevechten aan de gang, Erik, en die gevechten die gaan over macht. That's it.
Kut-Amerikanen weer, hè?
Weer die kut-Amerikanen,
die alles fucking domineren daar, wat door die kabeltjes en door die satellietjes allemaal naar binnen komt.
Ja, maar er is één dark horse, Erik.
Oh.
En dat is Jensen Huang. En Jensen Huang, dat is de oprichter van NVIDIA. En die maken de chips, zeg maar, die je nodig hebt voor het in stand houden van al die computers. Want dat zijn natuurlijk hele steden, Erik. Om die rekenkracht, zeg maar, functioneel te hebben. Daar heb je chips voor nodig. Oh. En deze man is een beetje een rockstar, Erik. Die komt uit Taiwan. Dat zou wel eens de nieuwe superster in de wereld kunnen worden.
Hoe heet hij?
Jensen Huang.
Jensen Huang, die gaan we volgen, Yves.
Van NVIDIA. Dat is een mooie gast.
NVIDIA, oké, dat gaan we allemaal...
Ja, ik weet niet of ik het allemaal goed uitspreek, maar als je een beetje googelt, dan... Ja, ik ben heel erg gefascineerd door deze man.
Oké. Hebben we nog wat nieuws van het Poetin-front? Er wordt niet gesproken?
Nou ja, ik vond het toch wel weer opmerkelijk dat hij heeft nu Kasparov. Kijk, ik ben een enorme fan van Garry Kasparov. Dat is de beste schaker die ik ooit heb gezien. Garry Kasparov, denker, slimme man. Ja, niveau Jensen Huang van NVIDIA. Mm-hmm. En die is nu door Poetin op de terreurlijst gezet. Die man woont in Amerika, is natuurlijk enorm kritisch op het Kremlin-regime. Ja, ik vind het wel heel ziek aan het worden dat iedereen die een andere mening heeft, dus dat Dirk Sauer loopt daar ook dus een risico, dat je dan op de terreurlijst wordt gezet.
Ja, weet ik niet, Yves. Weet ik niet.
Nee.
Nee, weet ik niet. Kijk, weet je, ik
Je klinkt nu een beetje als Marion Koopmans, Erik.
Ja. Kijk, het heeft ook een keerzijde. En die keerzijde moet ik even misschien een beetje een aanvliegroute doen. Kijk, weet je, ik heb goed over Poetin nagedacht en dat hij die mensen vermoord is verschrikkelijk. Maar kijk, ik heb nog steeds best een beetje de pleuris op in. Dat... In 1830 ongeveer, dat hele Noord-België bij de 7 provincie is weggegaan. Ja? Ik vind dat de Kempen en dat Vlaanderen, ja, dat vind ik eigenlijk een gedeelte van Nederland.
Jij vindt dat bij ons hoort eigenlijk?
Ja, kijk, weet je, ik kan me dus voorstellen als ik me verkiesbaar zou stellen, dat overweeg ik dus. En ik krijg een meerderheid in de Kamer, zeg maar 76.
Jij vindt gewoon dat we Vlaanderen in moeten vallen?
Ja. Waar
begin je dan? Wat is dan?
Antwerpen, gelijk bij Antwerpen.
Nee, maar ga je dan vanuit Zeeland aanvallen of vanuit Rotterdam?
Zeeland, ja.
Ja. En waar in Zeeland?
Ik ga de Schelde opvaren met boten en ik pak Antwerpen. Dat is het eerste wat ik doe.
Oké. Dan ga ik nu alvast daar wat vastgoed kopen of wat grond.
Zou ik doen.
En dan kan ik dat aan jou verkopen als jij wil beginnen.
Zeker. Kijk, want ik wil dus ook al die bedrijven in de haven, wil ik niet meer laten concurreren met Rotterdam. Die overslagbedrijven, die kraanbedrijven, die dokken, moeten allemaal dezelfde prijzen hebben als Rotterdam. Of hoger met z'n allen. Dus als we Rotterdam en Antwerpen controleren, dan verdienen we de geld. Dan kan NVIDIA met meneer Huang nog een puntje aan zuigen. Maar ik wil dat Vlaanderen terug. En als ik dat Vlaanderen nou terug wil, en ik val binnen, zeg maar, weet je wel, over een jaar of 4, 5. Ik val binnen, dat lukt aardig, blijven bij Brussel staan. Voor Luik pakken we allemaal niet, Oostende pakken we, Brugge pakken we. Maar trekken een grens, dit is weer Nederland. En jullie hebben 3 provincies en je krijgt ook nog parlementsleden bij ons in Den Haag. Hartstikke goed. helemaal leuk.
Mooi, en, man. En, ja, en Erik, wat pak je dan Antwerpen, maar pak je ook Gent erbij?
Alles. Ik pak Gent, Gentbrugge, Gentbruggekanaal, Oostende.
Knokke.
Ja, Knokken. Pak ik er allemaal bij. Pak ik er allemaal bij. En als er dan bijvoorbeeld een Belgisch of een Nederlandse schaker zou zijn, Yves.
Ja.
Ja, hè, een Nederlandse schaker. En die zou dus gaan emigreren naar Duitsland. En vanuit
Duitsland. Die is kritisch, zet jij hem op de terreurlijst?
Dan zet ik hem op de terreurlijst, ja.
Mooi. Ja, mooi. Ja. En wat doe je dan met dat Wallonië? Dat verkoop je dan gelijk? Of dat bemoei je niet mee?
Bemoei ik me niet mee. Kut Wallonië, waar moet ik dan mee?
Nee, maar omdat niet. Dat op het moment dat jij dan Vlaanderen invalt, dan heb je natuurlijk wel. Ja, dan is in principe val je alle Belgen aan. En dat zijn wel officieel nog Belgen, Erik.
Nee, dat zijn geen Belgen, die mensen. Dat zijn geen Belgen.
En hoe ga je aanvallen? Vanuit de lucht of vanuit land?
Meestal via het water. En als je Antwerpen eenmaal hebt, dan ben je klaar, joh. Dan heb je het Vlaams parlement. Weet je wel, zeg je jongens, dan nu even ophouden. En dan ga je rustig alles lekker annexeren. Gewoon annexeren. Er hoeven echt niet doden te vallen en zo. Gewoon bij ons oprotten met je gezeik. Ja. En dan mag de Wallonië en Brussel, dat mag al. En Luik en Charleroi en noem maar op. Gekke plaatsen maar op. Waar al die,
dat is allemaal die kut. Direct, allemaal heb je kut, geen allemaal reet donker. Aan.
Heb je niks aan, man. De mijnen zijn gesloten, dus je hebt ook geen grondstoffen. Wat moet je met Wallonië?
Niks.
Maar ze moeten wel blijven handelen met ze.
Wat ik ook mooi vind, want dan heb je ook, als we dan mee gaan doen weer aan het WK voetbal, hebben we ook veel betere kwaliteit, Erik. Nee,
worden we eindelijk een keer wereldkampioen. We hebben drie finales verloren, hè?
Ja, nee, maar dus hebben we lekker Kevin de Bruyne op het middenveld. Ja.
Goh.
En dan hebben we eindelijk een goede keeper. Want ze hebben gewoon goede keepers daar. Met die Courtois. Mooi, goed plan.
En dan maak ik ook, en dat is waarschijnlijk het eerste wetsvoorstel wat ik indien, waarbij ze niks kunnen kiezen, want we hebben de meerderheid. Ik wil een nieuw volkslied.
Ja.
Europapa.
Met Klein.
Ja. Dat zou toch geweldig zijn?
Erik, ik vind het. Iedereen vindt dat geweldig. Tamara vindt het. Het is helemaal, dat is een grabbercultuur, zegt Frans Timmer. Het is zo'n ongelooflijk debiel nummer. Maar dat hele Eurosieve. Ze staan nu al op nummer 6 bij de boekies.
Echt?
Ja, dat gaat maar door. Nummer 1 is Kroatië.
Oh?
Ja, ik heb hem nog niet gehoord. Dus die staan bovenaan. En Nederland, jongen, die zijn aan het klimmen. Straks gaan we gewoon het Eurovisie Songfestival winnen.
Nou, als we maar de finale halen. Kijk, die halve finales, die kijk ik niet. Ja? Nee. Dat kijk ik echt niet.
Portugal staat heel laag in de boekjes. Kutnummers schijnt dat te zijn.
Oh, ik ga het allemaal luisteren van het weekend.
Moet je de notaris zeggen? Want die vindt dat niet. Hè?
Ik ga met de notaris wel kijken op zaterdag. 100%. Lekker een oestertje erbij uit Alvor. Lekker.
Het kabinet, hè? Ze gaan. Dat is verrassend.
Ja, ik vind het wel jammer, want ik had toch wel graag het kabinetje Franske Timmermans gezien.
Ja, maar Erik, nu gaan we toch even. Dus nu ze willen heel graag die. Dus vooral op zich, die wil die extra parlementaire variant.
Ja.
En de vorige keer zei jij, dat vind ik ook. Die Omtzigt is niet helemaal lekker. Er is iets mee.
Ja.
Maar die heeft alle kaarten in handen, zeg maar, bij een eventueel extra parlementair kabinet. Maar die man is zo onvoorspelbaar, Erik. Die zie ik in staat dat op het moment dat ze een akkoord hebben, dat hij gewoon, bij wijze van spreken, op weg naar de koning, het gewoon afblaast. Die man is niet. Daar is iets mee.
Mm-hmm. Dat heb ik je altijd gezegd.
Ja, nee, maar er is veel meer mee. Want die huilbuien, moest hij antwoord geven. Gaat hij dat ontkennen? Dan geeft iemand een compliment en wordt hij helemaal blij.
Ja, ik herken mij niet in dat beeld, zei hij.
Ja, hij herkent zich niet in dat beeld. Nou, dan zegt hij, is er wat gebeurd? Dan zegt hij, daar kan ik nu niet op ingaan. Als je hem de sleutel geeft, dan gaat hij trillen. Die wil nooit verantwoordelijkheid nemen. Nooit.
Ja, weet je wat ik wel onder de indruk ben van Caroline, hoor?
Goed, hè?
Ik vind Caroline hartstikke goed. Ik vind het Haarlemmer olie. Ik vind haar leuk. Ik vind haar authentiek.
En ze blijft gewoon steady. Maar hoe kan het nou, Erik? Dat moet je me toch uitleggen. Ze hadden die gemeenteraadsverkiezingen massaal gewonnen. Ja. Ze zijn vervolgens aan de gang gegaan in de gemeentes. Je hebt bijna nooit iets gehoord, hè, over problemen. In stilte gebeurt dat allemaal. Terwijl
Ja, als je, geen schandalen.
Nee, als GroenLinks Erik ergens in de gemeente zit, dan weet je één ding. Er komt ellende, alleen wanneer.
Ja.
En toch werd ze afgestraft door die kiezer. Die kiezer, die wil ellende. De kiezer is nooit op zoek naar stabiliteit, naar rust. Die is altijd weer op zoek naar iets nieuws. Ik snap niet waarom... Nee, maar hoezo heeft Caroline zo relatief weinig zetels binnengehaald?
Met de Provinciale Staten was het ook een proteststem. En men weet dus niet of je...
Ja, maar mensen stemmen nou eenmaal proteststemmen. En dan denk ik, ja...
Maar eigenlijk is die hele... Dat omploegen van dat sentiment... Dat is eigenlijk 2 weken voor de verkiezingen begonnen, hè, Yves? Met die immigratie en Wilders en... En ik denk dat Jasilgus gewoon niet goed bij de VVD ligt. VVD is een soort steady, die willen een man, een stabiele man, zoals Mark Rutte. En ik zei, dat is wel een leider, dat vinden ze van Jasilgus niet. Dus ze zijn er Wilders overgelopen. Dan zijn er natuurlijk alles van het midden, CDA, de dag van, nou, wat Omtzigt is de dossiertijger. Ja, die man is nauwkeurig. Dus dat is allemaal een beetje weggetrokken van onze vriendin Caroline. Maar laat onverlet dat ik nu vind... met de coalitiebespreking en ook hoe ze dat doet met de media, dat ze een hele fijne een uitstraling heeft, een hele constructieve manier van alle partijen bij elkaar te brengen. Ze weet dat ze niet de dominante factor is, maar ze weet dat ze met haar zetels toch een behoorlijke stem heeft. En de mensen die op haar gestemd hebben, en zeker die vanuit het boerenland, zoveel mogelijk kan beschermen. Tot op een zekere hoogte, want ze weet ook, ik heb maar, wat heb ze, 9 zetels of 7 zetels. Kijk, dus ik denk dat ze haar rol, zonder dat ze naar zijn schoenen gaat lopen of een grote mond gaat hebben of gaat dreigen, uitstekend vervult. Ik ben heel blij met Caroline.
En ben je al gepolst voor dat extra parlementaire kabinet?
Nee, maar ik heb er wel geschreven. Weet je, kijk, je moet nooit zeggen wat je geschreven hebt of gedaan hebt. Nee. Moet je niet doen, want dan ga je jezelf ook weer een beetje groter neerzetten. Ik heb heel kort, dat heb ik met alle partijen, met de meeste partijen gedaan. Op hoog niveau, ook bij de PVV. Ik heb ze proberen duidelijk te maken dat ze een ministerie van efficiëntie moeten creëren. Gewoon een hele goede, transparante... Een kleine mobiele groep die tot op een zekere hoogte alle overheidsaanbestedingen controleert en ook de uitvoering daarvan controleert. Dat gaat ons miljarden schelen. De inkoop moet gedaan worden door uitgenaste gasten, eerlijke uitgenaste gasten. En we moeten wegblijven van de corruptie en de vriendjespolitiek. Maar we moeten. Maar dat pakt ze nog niet op, laat ik het zo zeggen.
Nee, maar ik denk dat snap ze ook niet. Zij is niet van de. Van de vergaande zichtlijnen en de hele complexe strategie. Zij is heel erg hands-on. Mm. Maar een paar strategen ernaast en dan heb je een goede mix hoor. Daar hoef je geen zorgen om te maken.
Oké. Nou,
Erik, heb je genoten van Ajax?
Ja, ik heb echt genoten van Ajax. Ik ga je vertellen, ik zei, dat vind ik ook wel leuk om aan de luisteraars uit te leggen. Vooral aan de niet-Ajax-zijde, jij hebt dat waarschijnlijk ook. Je gaat een wedstrijd in. Voor de televisie in dit geval, met angst. Ja? Met angst, weet je. Je denkt, misschien krijgen we wel 2 om onze oren binnen 10 minuten. Maar Aston Villa, 4e van de Premier League. Premier League is de beste competitie ter wereld. Aston Villa, 4e, weet je. Echt goede voetballers. Dus bij Ajax-Cide zitten dan op dit moment met geknepen billen voor de televisie. En er kwamen ook 1-2 kansjes voor Aston Villa. En toen heb ik eigenlijk de beste wedstrijd van het seizoen gezien van Ajax. Ik heb genoten van deze 0-0. Blijkt weer wel dat Brobby niet de spits is die we uiteindelijk moeten hebben. Want die moet die ene kans verzilveren. Dat is net als die keeper die hem wel net buiten rechts van de paal tikt. In plaats van dat hij erin gaat. Dus Brobby was erg teleurstellend voor mij. Die had gewoon die 2 kansen moeten maken die hij had gehad. Daar hadden we gewonnen.
Nee, die ene kans was buitenspel. Hè? Dus die had sowieso niet gekozen.
Maakt niet uit.
Die kopbal. Dus maakt wel uit.
Yves, zit daar niet zo te zeiken in mijn betoog met een of ander detail. Ik heb genoten van Ajax. Ik heb een prachtige 0-0 gezien. Ik ben larisch over die Kaplan.
Kaplan.
Ja, Achmed Kaplan. Wat een fenomenale voetballer. Lijkt mij dat. Wilco van der Boom die erin kwam, die Noor die speelde. Wacht eens op Berghuis. Bergwijn mag van mij betreft verkocht worden, maar Berghuis moet er ook nog bij. Ja, ik heb een uitstekend gevoel voor het eerst dit seizoen met dit Ajax.
Okay.
Jij ook?
Ja, ik vond dat Ajax eindelijk gewoon zijn verstand gebruikte. En dat is een beetje dat gelul elke keer over de Hollandse school. Dat was 1974, Erik. En Ajax heeft gewoon geen materiaal met flankspelers. Die hebben ze gewoon niet. Dus de enige die een beetje uit de voeten kan op de flank is Bergwijn.
En ja, die hebben ze wel.
Nee, die hebben ze niet.
Die hebben ze wel. Ik heb Porto. Ja,
Conceição, Erik, die speelt bij Porto.
Die is goed. Ja, die is goed bij Porto, goed. Jongens. Maar die kan gewoon bezit van Ajax, hè?
Ja, hij is bij Ajax. Ja, maar ze hebben wel een koopoptie, hè?
Porto, ja, 5 miljoen of zo, 10 miljoen. Ja, maar wat was die Conceição tegen Benfica goed? Ongelooflijk. En een aanvaller zijn in Portugal, dames en heren. Je wordt helemaal verrot geschopt.
Maar wel leuk als jij een vraag stelt, dat je dan meteen ook het antwoord geeft zelf. Maar dat is wel een beetje de lijn van de podcast vandaag.
Word ik nu gecanceld?
Ja, ik ga je cancelen, Erik. Ik kan echt niks aan doen. Nee, maar ik vond de Ajax... Het grappige is, voor de wedstrijd... Toen zei jij, het vond ik wel leuk...
Ja.
Jij belt mij op.
Ja, één seconde voor de wedstrijd. Ja.
Ik zeg... Nou, dus Anita is hier en Dan, dat is haar man. Ik zeg, die kopjes staan scherp. En jij belt op en je zegt tegen mij... Die komt er goed uit hun ogen.
Ja.
En toch kan je daar heel veel uit afleiden.
Ja, ja, ja. Ik vond die Aston Villa gasten een beetje onverschillig zo.
Nee, maar en dat komt. Het is heel raar. Een elftal, en dat is ook bij een bedrijf. Je hebt altijd 1-2 van die aanjagers nodig.
Mm.
Dus als het niet in je zit, Erik, zit het niet in je. Maar met die Kaplan en die Henderson... die ook alweer gecanceld was in eerste instantie... gisteren opeens weer een held was... dat is die twee gasten, die Kaplan en die Henderson... die jagen die andere spelers op.
Mm-hmm.
Gewoon het mooiste moment van de wedstrijd, Erik... dat vond ik, dat was die blok van Kaplan... 80ste minuut of zo.
Nou, en met de linkerbeen.
Ja, maar die reactie daarna... alsof hij een hat-trick had gemaakt, Erik.
Ja,
en dan gingen ze elkaar knuffelen... en dat is die winnersmentaliteit.
Ja, mooi gezegd. Mooi. Dat was inderdaad in de 83e minuut.
Dat vond ik het moment. En ja, weet je, tuurlijk moet Telen erin schieten en Bobby moet hem maken. Ja. Maar ja, dit was een realistisch Ajax en het kan volgende week zomaar goed vallen. Kan.
Laten we het hopen. Maar laten we ook hopen, Yves, dat de lente er nou eens een keer aankomt. Ik wil nu wel een beetje warmte.
Ja, het is, Erik, ik begrijp nog steeds niet al die discussies over opwarming aarde. het is van november tot eind februari. Ik vond het kut weer in Nederland. Koud, regenachtig, winderig. Ja, en dan is het een paar dagen goed weer. Dan is het de heetste maand in de geschiedenis. Nou, Portugal, Erik, ook koud.
Ja.
Dus de lente moet komen. De bloemetjes moeten lekker weer gaan. Ja, we moeten weer een glimlach op ons gezicht. We moeten leven, Erik. Het leven is te kort. Zeker. Om het elkaar zo zuur te maken en elkaar de tent uit te vechten. Ik zou het wel fijn vinden, Erik, als we voor de zomer eens een keer compromissen kunnen vinden ten aanzien van al die oorlogen. Waar zijn al die leiders?
Ja, ik hoop het ook. Het zou mooi zijn. En in Gaza en in Rusland, het zou fijn zijn.
En ook in Sudan, hè, Erik?
Ja, nou, kijk, Sudan is natuurlijk wel voor met die oorlog. Hè, want het is allemaal personeel
voor Ajax. En Jemen?
Ja, maar Sudan, dat is goed dat die oorlog er is. Want het is allemaal goede meer personeelsleden voor ASML.
Ja, maar dat Sudan, hè, dat, wanneer is die demonstratie? Zeg maar, er zijn 2 miljoen hebben elkaar uitgemoord, allemaal van hetzelfde geloof.
Ja, Carice van Houten gaat een demonstratie organiseren. Hè,
voor... Oh ja, want ik zit het Carice te volgen wanneer die demonstratie voor Sudan is, maar ik zie het maar niet.
Nee, maar ze willen hem combineren met de Oeigoeren. Ze willen
met de Oeigoeren. Daar maakt ze het ook zo druk om, hè?
Ja, kijk, Carice die gaat binnenkort op de bed liggen. Dan pakt ze de telefoon en dan gaat ze praten. En dan gaat ze een demonstratie maken. En voor de Oeigoeren en voor de Soedanezen. Nou, dat vind ik een goed idee. Dat is lekker efficiënt.
Oké. Huh? Leuk.
Ja, ik leuk, hè? Ik wil wel sponsoren, hoor.
Ik ook. Ja. Ik doe mee. Ik doe 100. Dat is geen enkel probleem. En, want ik had een keertje... Want die wil niet meer vliegen, toch? Of wel?
Nee, ze wil. Kijk, ze heeft gezegd: ik wil in principe niet vliegen.
Oh, in dus principe, oké. Okay.
Ik wacht dat er zonnestellen op de vleugels komen. Ja. Dat vliegtuig, hè? Maar in de tussentijd ga ik nog wel even elke 6 weken naar New York. Kom op nou. He, de economie moet wel doordraaien. Hè? Want die 1000 miljard van de Nederlandse economie, bruto nationaal product, dat Caries wil dat ook in stand houden voor ons allemaal natuurlijk. Belangrijk.
Erik, ik vind het een stom teringwijf.
Ik wil daar de podcast mee afsluiten. Vind je dat een goed idee?
Ja. Ja. Nee, ik vind het allemaal prima. Oké. Jongen, nou. Ja. Oké, nou, lieve mensen.
Lekker dat we alles kunnen zeggen, gewoon.
Ja, nee, ik zit lekker aan de
ze was bij me thuis, hè? Ze was bij me thuis, Caries. Caries was bij me thuis een paar jaar geleden.
Waar? Op de Stadhouderskade, toch?
Ja. Ja, dat was heel aardig en heel lief.
Ze is heel dun, hè?
Och, jezus, Mina. Er zit weinig vrouwenvlees aan, hoor. Goeiemorgen.
Ja, er zit geen vlees aan. Het lijkt wel of ze de hele dag sla eet.
Ja, eet ze ook.
Ja, hè?
Ja, eet ze ook. Sla uit Gaza, hè?
Ja.
Sla uit Gaza, ja. We zijn melig, hè? Nou, oké, Yves, niet
meer. Nee, we moeten nu een beetje oppassen. Want nu wordt het
neem lekker een wijntje, neem lekker een biertje.
Ja, neem wijntje, slaagjes lieve mensen. We blijven hier.
Mercedes-Benz,
BMW?
Ja, oh sorry.
Mercedes-Benz BMW. Oh, BMW. Ja, Mercedes-Benz. Blenheim Advocaten. Arjen Paardenkoper, Erik. Vliegen met Tui. Ja, met kapitein Kers. Want de zomer komt eraan, de lente komt eraan. Gewoon blijven boeken, Erik.
Ja, als u bij Tui gaat naar Portugal wil gaan, moet u op Tui invullen, Carvoeiro. En dan komt u gezellig bij mij.
Carvoeiro, Branco, Erik de Vlieger. Ja. Pandjes en steentjes kopen. Commissie voor Geiraat. Ja. Masters Magazine, abonnement. Ja. Het is altijd goed. Ja, wat moet ik nog meer zeggen, Erik? Het is allemaal prachtig.
Fijn weekend en fijne race met Max Verstappen, dames en heren.
Ja. In het democratische Saoedi-Arabië. Geniet ervan, mensen.
Hoi, hoi.
Hoi, hoi. Bye, bye. Fijn weekend. Hoi, hoi.
Ik moet soms wat kwijt, wat ik vind ervan. Littekens en jeuk, die koester ik maar dan. Duidelijk en luid, riemen vast vooruit, onze mening. Duidelijk en luid, riemen vast vooruit. Geiraat en de Vlieger, oh, oh. Geiraat en de Vlieger. Ik moet soms wat kwijt, mijn mening.
Meer dan 80 jaar ervaring.